Ik lees u voor uit de Heidelbergse Catechisme, de 12e zondag, afdeling, de 32e vraag en het antwoord. Zondag 12, de vraag en antwoord 32. Dan vraagt de onderwijzer in vraag 32, maar waarom wordt gij een christen genaamd? En die antwoord daarop, omdat is door het geloof een lidmaat van Christus. En alzo zijn er zalving deelachtig ben. Opdat ik zijn naam bewijde. En hij zelf tot een levend dankoffer hem offeren. En met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijd. En die namaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Tot zover. Zij zijn hierboven Christus en zijn christenen. En letten erop door het geloof en zijn zalving profeet, priester en koning. Het is een kleine practicale uitweiding van de Heidelbergse catechismus in deze vraag en antwoord 32. Immers, als het gaat over de namen van de tweede persoon, de zaligmaker, dan zou je zeggen. Dan wordt er in het apostolische, in de apostolische geloofsleiders, in die rechten over de mensen gesproken, over de christenen. Dan gaat het zuiver over de persoon van de middelaar, het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En toch, deze vraag en antwoord 32 stuiten eigenlijk ook helemaal niet af en ze vallen ook niet uit de toon. Ik bedoel, meestal valt het spreken over de christen uit de toon. Omdat het allemaal draait om die kleine cirkel van de mens. Maar zoals de Heidelberger dat hier doet, is het een gezond onderzoek en huisbezoek. Want de Heidelberger heeft de grond gelegd in die enige naam die onder de hemel gegeven is. En dan is het niet onverschuldig om, zoals ook Paulus zegt, beproeft u zelf of gij in het geloof zijt, of kent gij zelf niet dat Christus Jezus in u is. De apostel heeft daar ook van gesproken. Om ons voor die vraag te plaatsen, in wie gelooft gij? En Philippus heeft het ook tegen de moorman gezegd, in wie gij van harte gelooft, zo is het geoorloofd. En de stadbewaarder die gelooft in zijn huis en ze werden gedoopt. En daarom is het ook zeer profetelijk als het op de juiste manier gaat. En dat kan alleen waar het woord onze leidraad is. En waar de Heilige Geest ons onderwijst. Dan kan het helemaal geen kwaad om een woord van hart tot hart. Persoonlijk met elkander te spreken. Wel, dat moet ik erbij zeggen. Er komt hier een zakelijk antwoord tevoorschijn op de vraag waarom wordt gij een christen genaamd. Ik geloof ook dat de meeste christenen aan dit stukje niet genoeg zouden hebben als je om een antwoord zou vragen. Tenminste, als je zo de boekjes leest waarom er een christen genaamd wordt, die zijn wel heel wat dikker en breedvoeriger dan dit antwoord. En toch, de kern van alles ligt in dit antwoord uitgedrukt.
Hier gaat het om. Dat zullen wij bemerken. Om dit antwoord en om deze zaken in dit antwoord genoemd. Immers, nu de Heidelberger gesproken heeft over de ambtsdrager Christus, nu wat hij voor de zijne gedaan heeft, nu komt er ook ruimte voor de vraag, ja, maar hoe gaat het met ons? Wat doet hij nu? Doet hij nu ook nog wat in ons? Gaat hij om wat, of hij nog wat doet, wat doet hij nu in ons? En mits we dat recht naar het woord des Heren mogen beantwoorden, is dat een goede vraag. Want hij is gekomen om de werken des duivels te verbreken. En als u een oudste broeder het goed heeft en alle goed verworven heeft wat er is, de vrijving van de zonde van het oordeel en van de toren van God, de vrijving van de macht van de Satan, de heerschappij en van de dood. Als een oudste broeder dat nu alles verworven heeft, voor het gezin, dan is het toch uiteraard zo dat hij niet rusten zal. Die oudste broeder of zij zullen leven in zijn welvaart, in zijn blijdschap, in zijn leven, in zijn gerechtigheid, in zijn heiligheid. Alles wat hij heeft, daartoe is hij gekomen ook. Om daarvoor de weg te banen en om gaven uit te geven aan de wederhorigen, aan de mensenkinderen, en dat wederhorigen bij hen zouden wonen. Daarom moet je altijd maar denken, ik weet wel, in de raad van Gods voorzienigheid, in Gods voorzienigbestel, dat kun je niet buiten denken. Maar anderzijds moet je toch altijd voor ogen houden, als wij zo graag en zo smullend bezig zijn met al het onze, en dan nog net doen alsof dat de Heer daar nu zo blij mee is, dan komen we helemaal naast zijn. Want als Johannes zegt, het verblijft mij dat gij gezond zijt en welvaart, gelijk ook uw ziele welvaart, dan is dat Johannes, nou denkt u dan van hem, die hoofd is van zijn kerk. Het is zijn grote blijdschap dat zijn kinderen mogen wandelen in de waarheid en in zijn gerechtigheid en vrede. En daarom is deze vraag toch altijd belangrijk om nu eens op het waarom van de naam Christen, dat kunt u in de Handelingen 11 lenen, kunt u dat zien, dat in Antiochië werden de volgelingen, de gelovigen, voor het eerst christenen genoemd. Het zijn de vorm van het scheldwoord of enigszins anders, dat staat er niet bij omschreven, maar dat doet er niet toe. En ze hebben deze naam, hebben zij niet als kwalijk verworpen, de christenen, de gelovigen, maar ze hebben door de eeuwen heen deze naam als aanduiding meegekregen, christenen. En dat betekent dan niet alleen dat zij behoren tot een christelijke kerk en tot een bepaalde groep mensen, en dat zij de rabbi van Nazareth als hun grote voorganger zien, gans zo niet, maar dat betekent dat zij het leven hebben in hem en uit hem. En dat hij hun vrede is. Toch, als wij deze vraag overdenken en dat antwoord, dan zou het ook mogelijk zijn dat u het benauwd krijgt. In die zin dat als hij de klemtoon gaan laten vallen op het profeet zijn, priester zijn, koning zijn van de mens, van de christen. En u zou dan buiten het waarachtige geloof in Christus in uzelf zoeken, dan zou dat over uw ziel toch brengen benauwdheid. Nou is het op zichzelf niet zo erg als wij het een beetje benauwd krijgen, maar meestal leiden zulke benauwdheden naar het verbroken verbond der werken om er nog een schepje bovenop te doen en om nog wat meer te lijken op een profeet, een priester en een koning. Kijk, en dat is de bedoeling niet van de Heidelberg. En dat moet u al zijn enkele jaren mogen noemen, moet u dat niet vergeten. Waar buiten het geloof in de Heer Jezus Christus het oog gericht wordt op het schepsel. En je stelt dan aan jezelf de vraag, nu, hoe is het nu? Ben je niet profeet, priester en koning? Dan kun je gerust zeggen, in geen enkel opzicht. Want dan betaalt het om te beleiden met de oude profeet. Alle deze dingen getuigen tegen ons. En bij ons is de beschaamdheid des aangezicht. En de ongerechtigheid. Bij u alleen is de grondeloze barmhartigheid. En dat is toch nou een doorsnee, de tendens in de prediking bij het behandelen van dergelijke vragen en antwoorden. Dat we elkaar tracht op te zetten tot een nog hoger plan, min of meer. Tot een nog hoger plan, want wat zijn wij nou? Dan komt men naar deze kant, wat zijn wij nou en wat doen wij nu? Terwijl men niet in volle ernst eigenlijk de waarachtigheid, de sleutel van dit antwoord onder de ogen ziet, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en al zo zijn zal in de lasten zijn. Dat vergeet men. En dan krijg je dat meelijwekkende spreken van, oh wat is het toch nog ver vandaan. Maar ja, we worden tegelijkertijd toch ook wel op de been gehouden met de gedachte, het is hier toch alles nog maar een beginseltje. En dus is het de vraag of dat men gelooft, hem die ons heeft liefgehad en in zijn bloed gewassen heeft en ons schoonen gemaakt heeft tot priesteren en koningen zijn vader. En daar loopt het over. Wil er iets van de weldadigheid en de trouw en de arbeid van zijn liefde openbaar komen in ons leven? Dan is het toch niet het punt om dat zoveel mogelijk te benaderen door al onze zeilen bij te zetten en te trachten profetisch, priesterlijk en koninklijk werkzaam te zijn. Maar dan zal het toch daarover gaan of het kanaal, het instrument waardoor zijn weldadigheden van dat trouwverbond heen vloeien. En dat mag even. Namelijk dat uw lieve geest ons geven dat allerheilig geloof in zijn naam. Ben je er dan uit met je profetendienst en met je priesterdienst? Nou, dat zal ik niet zeggen, want die worden steeds groter ongeluk voor de Heer. Maar, dan is er altijd dat goddelijke nog dan in die enige zalig maken. Nee. Ja, en waar dat verworpen wordt en waar dat bedolven wordt onder het menselijke dienst, de opgave, wij noemen dat een opgave, men noemt dat gave. En het gaven, dat is zo'n mooie uitdrukking, weet je wel. De Heere geeft het hem zij alle eer, maar nou ze opgaan. Je kan geen stukje lezen over zending of wat dan ook, of het is er van de trotten van ouderlijk soort uitdrukking. Maar waar het nou eigenlijk over loopt, dat komt niet zo uit de verf. Door het geloven lidmaat van Christus te zijn. En wat heeft het daar buiten eigenlijk allemaal voor betekenis? Dat heeft dan helemaal niet zoveel betekenis. Dat valt allemaal weg. Dat moeten we met sterven achterlaten. Al ons best hebben gedaan enzovoort. Daarom een wijze beroemen zich niet in zijn wijsheid. En een profeet beroemen zich niet in zijn profetische dienst. Maar hij beroemen zich daarop dat hij mij kent. Want in dit antwoord is verborgen het profetisch, het christelijk en het koninklijke ambt. Dat is u dus nu wel duidelijk geworden. Het beleiden van zijn naam, profetendienst. Een leven dankoffer, dat is de priesterdienst. Met een vrije en goede conscientie tegen de duivel strijden en in eeuwigheid met hem over alles recht voor de Heere, dat is het koninklijk ambt. Nu dan. Dan is het nou naar de namen aanspraak die van ons tegengekomen ben ik weet niet waar, geliefde christenen. Bedenk wanneer wij deze vraag en dit antwoord zullen overdenken met elkander. Bedenk dat de sleutel van dit alles is in hem, die ons gemaakt heeft tot koningen en priesteren. God, en dat kun je nooit genoeg bedenken, die ons gemaakt heeft. Dan voel je al aan, het afschrijvende voor alle arbeiders, weet het, maar ook de troon, hij doet het, hij maakt het, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachte is. En daarom als die vraag tot ons komt, je alles in passende vraag, waarom wordt gij een christen genaamd, dat er dan geen antwoord komt van ik ben gereformeerd, of ik ben hervormd gereformeerd, of ik ben oud gereformeerd, of christelijk gereformeerd, of wat dan ook. Ook al niet in de zin van ik ben gedoopt, of ik ga aan de avondmaal, of ik heb mijn belijdenis gedaan, alle dingen meer. Nee. Dan wordt hier ook niet zoals u dat noemt, even een soort bekeringsgeschiedenis uit de boeken gedaan van wat we zo al ondervonden hebben in het leven, en daar kan ik nog ook over schrijven, zeggen we er dan bij, maar ik zal het maar even aanstippen, ook niet. En nogmaals, dat is het zakelijke in dit antwoord. Al zijn er weinigen die er tevreden mee zijn, in de praktijk van het leven. Hier wel, maar zeggen ze, ja, dat is de katerist, dus die man die kan er niet zoveel over schrijven. Ik bedoel, dan zou de katechisme veel te groot geworden zijn, met andere woorden. Maar er is nog heel wat meer te zeggen. Ja. Ik weet niet, de een zou misschien wat meer te vertellen dan de ander, maar als je nou samen zou vatten waar het nou eigenlijk om gaat. Wie zou er dan blij zijn met iemand die zegt, door Gods genade geloof ik in hem die de goddeloze rechtvaardigt om niet. En dat hij niet alleen voor anderen, maar ook voor mij zijn dierbaar bloed gestort is. Ik heb al gezegd, zo kregen we een keer thuis ouderlingen bezoeken, er was heel de avond druk gepraat enzovoort. En tenslotte zei die man tegen mijn moeder, en hebt u nou ook, wat zou u nou ook, bent u ook geen vreemdeling enzovoort. En mijn moeder is praten, dat kan ik niet in die zin, daar heb ik heb niet veel te vertellen. Maar, ik geloof in hem die de goddeloze rechtvaardigt, stond niet en dat is een dierbaar bloed niet alleen voor anderen, maar ook voor mij gestort heeft. En dat hij me eeuwig zalig maakt. En als dat niet genoeg is. Ja, dat kunnen we wel eens om glimlachen. Hij zegt, zoek me jongen, dat is een zakelijk antwoord. Maar hoe zou het nou zijn in de praktijk van het leven? Want als wij het sterfbed werden komen, dan hoor je ook wel eens, ja, ik heb er nooit geen lust in om het te doen, al
die verbindende hout. Helemaal niet van me. Heb je dan niet verhaald, hoor?
Heb je nog wat?
Heb je nog wat? Is er nog wat?
En wat heeft hij gezegd?
Nou ja, als dat net als in de tijd van de reformatie, dan weet je wel eens hoe die mensen soms gestorven zijn, hè? Die keurgod van de paus, als je dat dan leest. Zo eenvoudig blijft gij volkomenlijk bij de leer der zaligheid die gij gehoord en bevorderd hebt.
Ja, volkomen.
Daar zit toch iets in van dat gezonde, waar het eigenlijk om gaat. Calvijn houdt een iets grotere afscheidsrede voor. Daarvoor had hij natuurlijk ook te midden van de predikanten van Genève. Maar als je oplet waar het over gaat, dan zeg ik dus een noodmoedige belijdenis van eigen dwaasheid en schuld en een verheerlijking van Gods genade in Christus Jezus door hem geloofd. En daarom, we kunnen wel eens zo voor de voet zeggen dat we het ermee eens zijn, maar in de praktijk van het leven begint het toch wel een beetje te kraken als je zulke mensen ontmoet die anders niet hebben dan dat. En het minste wat we moeten doen, waartoe we ons geroepen vinden, is dan toch in ieder geval om een onderzoek in te stellen hoe ben je eraan gekomen. Of wat ging er aan vooraf? Of waar ben je ermee gebleven? Enzovoort. Het is altijd een terrein, waar ik altijd een beetje huiverig tegenover staan heb. Kan me niet genoeg. Nee, ik geloof niet dat de Heere zo ingewikkeld te leren de zaligheid en het evangelie openbaar heeft. Nee. En Paulus die heeft toch ook niet aan het zeuren geweest bij de stampenlader en Filippus niet bij de kamerling. En bij die mensen, dat is toch geen kwestie geweest van een avondje praten over dit en dat. Nee, het zakelijk was dat veel meer. Huh? Zakelijker meer. En die zo'n woord gade aanname, u werd het gedoopt. En dat was niet zo goed. Dat er elkaar onder het koren voorkwam, dat kan best wat leuk. Dat kunnen we weten. Ik hoop dat we allemaal mogen behoren tot dat koren wat van het kaf bevrijd wordt, wat wij bij ons dragen. En dat de prediking nooit verzandt in een vuistslag op het kaf, hè? Die onbekeerde medereizigen. En dat we vergeten dat het kaf om het koren zit. Want het koren wordt gedoopt, het kaf niet. Het wordt niet gedoopt. Dat waait weg en dat verbrandt. Maar daarom kan het zo wezen, pijnlijk werden de apostelen daarmee geconfronteerd. In de gemeente zelf, dat er allerlei dingen nog wel openbaar kwamen. En die schipbreuk leek in het geloof, maar ernstige zaken. Maar door al deze zaken ging men de zaak niet zo stellen zoals de mensen dat dan doen. Zie je wel? Nee, men weet niet af van de eenvoudigheid van het heilig evangelie. En dat is mij ook een behoefte om dat in eerste plaats als een inleiding op deze vraag en antwoord te mogen beklemtonen. Het is houdt nou voor ogen als er dingen genoemd worden waarbij u in uzelf begint te beven en zeggen, oh. Wat lijkt het er toch weinig op en hoe is nou dit en hoe is nou dat? Dan mag ik u de voorgrond zeggen, zoek het nou niet verkeerd. Zoek nou niet op de verkeerde plaats. Want het is alles in hem, uit hem, door hem en tot hem. Ik zeg niet omdat ik zo'n goede zoeker ben. Maar ik zeg het daarom dat door schade en schande leert de mens en wat hij ook meer en meer onderleeft, dan kom je langer hoe meer tot onwetendheid nou overal zoekt. Maar daarom mag ik ook elkander van vermanen en zeggen laat af van de mens. Waar is die toch te achter? Nu, dan gaan we luisteren. Waarom was gij dat is
strikt persoonlijk. Dat is nou echt wat men noemt een groot ziekenbezoek of huisbezoek of kerkbezoek. En waarom wordt gij een christen gedaan? En dan worden er niet allemaal zingen en zinnetjes naar voren gebracht, maar dan wordt de kern naar voren gebracht. Uit een geloof, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus.
Ja, dat is ook een punt, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus. Soms heb ik de neiging om te zeggen, laten we zo'n zinnetje nou eens even rustig laten staan, niets meer zeggen, maar zo is stil zitten te denken in elkaar, met elkaar. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus. Mensenkind, hou je voor ogen. Afgezien van Gods eeuwig besluit. Waar de Vader uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld. Maar dat in de toepassing, in de duidelijkheid, je nergens anders door een lidmaat van Christus bent. Nergens anders. Alleen door het allerheilig geloof. Het komt in onze kringen nog eens vaak voor, weet je wel, dat men in een zekere, ja, ik noem het vaak hoogmoed en zelfverheffing, dat je op de preekstoel dat kan horen, ja, tegenwoordig, het is maar geloven en noem maar op, en men is zo gauw bekeerd. Ik durf u voor 100% te zeggen, meestal vloeit dat voort om de gemeente te behagen. En van mijzelf een blijk te geven van mijn goede orthodoxie. Dat ik nog een echte ben. Dat weet al zo. En dat halleluja christendom, dat krijgt ook een veeg uit de pan. Doorgaans is er geen een van die mensen in de kerk. Ik vind het vaak nog gemeen ook. Is er geen een van in de kerk. Van stromen van kracht. Als het dan zo weten dat zo fout is, zou ik zeggen, ze willen dat openbaar zeggen, dan moet je naartoe gaan. In een persoonlijk gesprek moet je dan eens gaan praten over de reine leer, de zaligheid. Maar als je in een zeer orthodoxe gemeenschap, waar dat dan vaak zo is, zulke uithalen gaat maken, dan is er een lucht aan, dat voel je wel aan. Want doorgaans zijn allemaal mensen die in de verre zetten zelfs niet aan denken aan halleluja. Dan staan we op de tijd. Dus dan kun je vast van het aan dat het een staaltje is, een demonstratie van man degelijkheid om zulke dingen naar voren te brengen. En meer niet. Maar weet je wat nou zo ongelukkig is? Er is ook geen tekst en uitleg bij. Want als al heel de wereld nou in een eigen gewillig geloof, een geloof dat haar rustpunt heeft in ons verstand of waar dan ook, in ons besluit, in onze wil te zien, als al heel de wereld daarin nou verdwalen en te gronden gaan, dat neemt nog niet weg. Ik heb toch geen recht om tegen het uitdrukkelijke woord van God in er iets anders voor in de plaats te stellen dan dat geloof wat God in zijn woord noemt. En dit is een actuele zaak, ik bedoel, dat is, dat grijp ik niet uit de lucht, maar als er ergens botsingen kwamen of zo, of de naspraak van mensen, dan liep het meestal over deze zaken. Dan liep het en over Gods eenzijdige heilswerk, dat hij het alleen doet, en over het punt, ja, die man heeft het wel over het geloof en het woord en dit en dat, ja, voel je, daar liep het dan mee geloven. Dus ik bedoel, wat ik zeg, dat is geen hersenschim, maar dat leeft werkelijk in ons. Dat kun je proeven en merken. En toch nogmaals, waarom? Ik heb me er nooit zo druk over kunnen maken. Ik bedoel dus,
om daar nou reden in te vinden om te zeggen, ja, dan zullen we maar een beetje anders gaan doen. Een beetje werkheiliger, een beetje, ja, een beetje moeten, een beetje dit en een beetje dat. Weet je wel, omdat het gevaar is zo groot, helemaal niet. Want ik ben er vast van overtuigd, niemand zou zeggen Jezus de Heer te zijn dan door de Heilige Geest. En niemand kan iets aannemen tenzij ze maar de hemel gegeven worden. Nou, opzichten. Ik bedoel, wat heb ik te maken met, al zeggen, miljard mensen, desnoods.
Ja, maar dat ik geloof hoor, tuurlijk. Dat is ook wel logisch, waarom niet?
En dat ik zou moeten constateren dat ik toen geestloze beleiders zouden zijn. Dan, ja, wat is dat voor mij dan? Wij hebben toch te maken met Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. En de Heer Jezus heeft toch gezegd, die in mij gelooft, die zal leven. En die niet gelooft, die zal het leven niet zien. En die de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ook worden is, de toren God blijft op hem. Die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, die zal de dood niet zien in de eeuwigheid. Hem in welke gij niet gezien hebt, maar gelooft. Hoewel hem niet zien, diezelfde verheugen en door een spreekelijk en heerlijke vreugd. Dat is toch de openbare wil God.
Je kunt wel zeggen, daar kreeg ik een inslag en daar kreeg ik dit. En dat is een gearresteerd mens en dat is rust mens en dat is zo mens. Maar wat zijn het allemaal voor uitdrukkingen? Wat zijn het voor uitdrukkingen?
Die moeten toch gegrond zijn in het woord des Heeren, dacht ik, laten we dan toch zo dicht mogelijk bij het woord blijven. En desnoods kan maar alleen maar de woorden gebruiken die de schrift gebruikt. We hebben een leger woorden uit, religieel woorden uitgedacht. Dat is je zegt, ja, ik weet het allemaal niet meer. Dat je tenslotte, zo gaat zeggen, dat je zegt, nou ja, hou nou eens even op, maar vertel me nou eerst eens. U dan, die gij gelooft, is hij dierbaar. Het is er enige betrekking, enige verbintenis. Enig oog, enig geloof, uit lotere genade, op enige naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. En laat de rest nou eens even rusten.
Zo is het toch? Ja, dat in de praktijk van het leven van een christen wel uitkomt, hoe doorgelocht de hij zit met al het andere. Want ja, ik zeg dat u misschien zo scherp, maar dat wil niet zeggen. Ze zei dit tegen mij een paar mensen die uit de kerk gebleven zijn bij de behandeling van deze zondag afdeling, jaren geleden. Het waren ook, dat weet ik, misschien opeens te binnen. Maar die zei dus, begrijpt u ons dan niet? Begrijpt u ons dan niet? Tenslotte, voor ze zeggen, heb je daar dat? Toen zei ik, oh, dacht u, ik zeg mensen, wat jullie nou in al die tijd hebben verteld, dan zit ik stuk vol mee, tot over mijn oren. Ik zeg, en nog veel meer, want wat jullie vertelden me vanavond, ik kan nog veel meer vertellen. Als daar is geloof. Ja, maar, zeg maar, wat ziet je daar nu op? Wat ziet je daar nu op? Omdat ik door het geloven lid een maat van Christus. Hoe staan we mee? Je kan wel zeggen, oh dat echte volk en dat echte volk. En ja, als ik daar nog eens bij mag behoren, ik heb er geen kennis aan hoor. Nee, je moet aan mijn banen over praten, want daar heb ik nog geen kennis aan. Maar. En ome schuld en ome zonde, jaar in jaar uit, ja. En dan kun je wel zeggen, begrijp je, je zonde begrijp het. Tuurlijk. Het is alleen genade als het eraan ontdekt wordt wat het niet is. In je eigen persoonlijke leven, en daarom zeg ik het ook. Daarom zeg ik het ook.
Niet om een bepaalde mens of groep eens even te belichten, kritisch. Maar om nu u voor te houden hoe wij nou eigenlijk zijn. En op het compleet net van het woord dat alles ontleent. En de straf wordt door het licht. Want ja, zoals ik reeds zei, dat ga je in je leven leren. Dat als ik nou eenmaal zuiver mag weten van Heer en Heer, door het geloof. Waar het om gaat. Dat je erachter komt dat wat het nou is. En waar het over loopt, dat je daar nou het grootste gebrek aan hebt. En dat je dan zo'n volkomen geloof niet hebt. En dat je een ongelovige dwaas bent. Die veel meer op je eigen vertrouwt en ziet dan op de levende God in Christus. Die ontdekking. Dat betekent van ontdekking. Die ontdekking die je in de schaduw en onder de vleugelen van die Heer Jezus Christus mag krijgen. Die ontdekking. Dat Hij alleen onze enige hoop is. En hoe ellendig wij het weer afgebracht hebben. Altijd weer tegen die misdreven. Dat wordt de bevinding van de kerk. En als het over de andere bevinding gaat. Nou ja, dat zijn kort in wezen. Ik bedoel, daar heb je niet zo'n lang verhaal voor nodig, dacht ik. Want dat staat er eenvoudig. Omdat ik door het geloof een lidma van Christus. Dus dat ben je in die zin niet door je bekering, wat wij dan zo gedaan in het algemeen onder de kering verstaan. Dat ben je niet voor een of andere helvaart of hemelvaart. Dat wist niet. Dat ben je niet omdat je zegt, ja, ik ben zo rechtvaardig hoor. En dan een groot verhaal vertellen waar nou hele omgeving van zit te rillen. En met nog meer eerbied vervuld wordt. Dat ben je ook niet omdat de mensen zeggen, dat is nou een godzalige man, die kun je nagrijpen in zijn leven. En je krijgt er gewoon beschuldigend van het in de omgeving vertoekt zo'n geur van heiligheid. En dat is geen, die heilige, nee. Helemaal. Je niet gelooft, je is al reden verloren. Ja, het is toch een vermaak voor een zondaar hoor. Als ik dat mag beademen in al zijn ellendigheid en in al zijn dwaasheid. Want dan komt het wel eens openbaar als de Heer je vrijmoedigheid geeft. En je mag tegen de een of andere paus zoiets vragen. Waarom hoor je nou zelf of geloofde je dat je daar? Ja, hoor eens. Dan komt het soms eruit ook. Dan vallen ze door de man heen. Dan zeggen ze, nou ik heb jaren geleden, heb ik wel eens, als ik me niet vergis. Maar ja man, dat is geen kleine zaak die je nou noemt, zeggen ze dan. Om daar nou zo in de daad van elkaar eens een antwoord op te geven. En als de geest dan toch niet, kijk, te beginnen zal te krimpen. Begint het al. Even te horen waren ze nog vol verhalen en vol woorden wat er allemaal weer gepasseerd was. Maar nu. Nu begint het vuurtje een beetje te doven. En de zondaar die glimlacht van zijn eigen maris. En hij denkt, zo iemand op dit fundament bouwt ooit troost of stokkelen. Een liefelijks werk zal door vuur beproefd worden. De dag zal het verklaren. Dit is zuiver Bijbel. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. Door het geloof. Ze zijn door het geloof aan hem verbonden als ranken aan de wijnstok. Door het geloof. En dat is, je kunt zeggen, nou ja, maar is er dan helemaal niks anders? Ja, je kunt er een hoop bij of omheen maken en zeggen, maar nu ligt toch de kern van het evangelie der zaligheid. Zalig die in hem gelooft. Hoog bestralen, hart van boven. Die ligt de kern.
Een andere kern is het. Dat vond ik al weinig over gesproken.
En dan is het ook zo, ik bedoel dit, als je dan wil weten of welk geloof gaat of wel, nou, dan gaat het om dit geloof dat pas gezuiverd is, als je in de prediking, als je nou denkt, ja, is dat dan goed of niet goed, want u praat er niet over geloof. Dan moet je daar altijd maar naar luisteren. De een die zit het over de oren vol met we moeten en nog eens we moeten. En God eist dat we het geloven en God zegt enzovoort, enzovoort. In ieder geval, waar die bekleuring heerst van wat wij moeten doen, dan gaat het niet om het rechte geloof. Maar waar je maar voor, hoe midden in de verwarring, midden in de ontdekking, midden in de afgang van ons leven, midden in de hopeloosheid en troosteloosheid van wat onze ogen zien en onze handen tasten, verkondigd wordt hoe de Heilige Geest ons een arm aanzet, zodat hij met een haverklap mag zeggen, al wel het werk van de olijfboom liegen zal, en er geen rund op de stalletje zijn zal, zo zal ik nogthans in de Heere van vreugde opspringen. In de Heer. Dan gaat het over het geloof dat God werkt. Waar we doorgaans heen mee te kunnen lopen als in een wandelstok, maar als de Geest ons ontdekt, dan ontdekt hij ons en onze armoe, zodat we gaan vragen, Heere, doe mij in uw geloven, alsjeblieft. Ja, maar als je toch één keer gelooft, dan geloof je toch altijd? Nee, als je één keer gelooft, dan ga je geloven dat je een ongelooflijk monster bent in de afwijkingen van de Heer. Dan ben je geen gearriveerd mens, geen mens die er is. In Christus wel, maar je hebt altijd nodig de werking van die Heilige Geest, omdat ik door het geloven lidmaat van Christus. Ja, alleen dus het allerheilige geloof. Blijf daarbij. Wat is dat geloof? Wat is nou geloof? We hebben het in Heidelberg genoemd in kennis en vertrouwen. Er is een grote strijd gevoerd. Of het vertrouwen nou eigenlijk tot het wezen van het geloof behoort of niet. Nou ja. Het is vrij zinloos. Het is vrij zinloos. Want als er in de evangelie ons een arme stakker getekend wordt, die al bezig naderde, of een melaatse, dan kun je uit zo'n man maken en een hele vertoning gaan maken en zeggen, ja, maar hij had er nog niet dit en hij had er nog niet dat. Maar ik denk wel eens, als de achtergrond nou van dat alles niet geweest is, dit hele verhaal, dan blijf je thuis met je melaatse. Zo geestelijk ook hoor. Dan blijf je thuis met alles. Maar waar geloof wordt dat hij kan en wil en zal in nood. Hij kan mij reinigen. Gisteren en vandaag en morgen. Hij kan mij zalig maken. Hij is de zaligmaker. Nou ja, dan komt het vanzelf bij elkaar. Daar is de verbinding. Er is gegroeid. Elke keer ziet me weer wat in de gedachten uit gesprekken en zo. En dan wil ik dat ook tegelijk zeggen. Moet u me niet kwalijk nemen. Er is een verbinding gegroeid buiten het allerheiligste geloof. En daar spreken we over God. En over de hemel. En de voorzienigheid. Als God nog eens God wordt. En het waar nog eens waar wordt. En anders weer, we krijgen met God te doen. We hebben tegen God gezondigd, niet tegen Jezus. Dat is het soort uitdrukkingen meer. Maar dan moet je dat letten. Dan is het net alsof men
voor drie kwart eigenlijk een kind van God is door bepaalde godsontmoetingen, bepaalde goddelijke leidingen, bepaalde dingen die men naar voren brengt. En dan hoor je zeggen, ja, mag toch wel geloven hoor, dat hij, ja. Ja, kijk eens, je moet natuurlijk voorzichtig zijn, want hij heeft geen kennis aan Christus, hij heeft geen kennis aan het evangelie, maar ja, hij loopt wel over de overtuiging. He, zo gaat dat dan. Ik schrik niet langs, dan denk ik, ja maar mensen, wat is dat nou? Is dat nou een soort voorbereiding of zo? Is dat een, wat is dat allemaal? Maar ondertussen zalft men elkaar dat het wel echt is. En dat het wel goed is. Ja. Ja, ik geef u er 1000 redenen middelen om een zondaar te bekeren. Maar weet je waar het in uitmondt? Het mondt uit in een christen, in een bekering en in weet ik wat allemaal, maar niet in hem. Wat uit hem is zeer tot hem wilde. En dan krijg je al die verhalen van, ja, denk erom, een geopenbaarde Jezus. Denk erom. En zien is nog geen herder. Weet u. Als u bedoelt een beschouwend zien, dan zeg ik, je hebt groot gelijk, hoewel, ik weet niet of hij dan veel ziet, maar beschouwend. Maar het zien waar het woord God van spreekt, dat is een zien des geloofs. Die zullen niet omzien. Die wederom. Die zullen zien dat Christus alleen, en dat is hebben. Dat is een gelovig zien. Dat is niet hebben zo in die zin nou ben ik, maar het is door hem ingesloten zijn. En dan al die dingen, ja, een ontsluiting in het woord. Maar denk erom, dat is, moet je gezicht er niet weten. Want dan viel Christus wel uit het woord, maar hebben jullie nou van de Vader gehad? Begrijp je? Van de Vader. En dan krijg je een woordrechtvaardigmaking en een daadzakelijke rechtvaardigmaking en al die dingen meer. Het begint je wel eens te... Ja, de duivel als je het allemaal hoort. Een ontsluiting in de borg van middel, ja, doet woord hoor, denk erom. Doet woord. Wat is nog meer? Dat is heel wat anders. En dan word je soms best schrijvend uit de bar gehaald. Die heeft dat ook. Maar daar loopt het niet over, mensen. Daar loopt het niet over. Of dat ik nou een visioen gezien heb, of met Huntington in een schuurtje gekroopt heb met een jas over de hoofd bij een gezicht op die dierbare borgen. Middelaar, visionair zou je zeggen. Dat is niet bepalend. Dat is niet bepalend. Het woord God is bepalend, welke gij niet gezien en nog dan geloofd. Ik heb een tijd in mijn leven gehad dat ik dat vast geloofde. En ik weet wel goed, het was, ik heb het hem nooit verteld bij een medebroeder hier uit Hilversum waar ik logeerde, want ik was net die zondag hier geweest. En nog makkelijk geweest ook te laat s'avonds op bed en er overviel me toch zo'n droefenis. Want ik wilde zien, ik noemde dat dan wel een door geloof zien, maar ik bedoelde daar toch mee iets visionairs. En ik begon aan de Heer te vragen. En dan elke keer kreeg ik een teken van, ja maar, God voortijds op vele wijze tot de Vader gesproken.
heeft in deze laatste tijden tot ons gesproken door de zon. Ja, maar Heer Paulus hebt u toch ook nog uzelf laten zien. Als dat een ontijdig geborene en hij heeft zijn laatste van mij gezien, dan kan het toch nog wel. Dat kan toch nog wel. En elke dag. En tenslotte was er niets meer. Het was er geen tegenmeer, want ik bleef aanhouden. En eerst kwamen er allerlei woorden ter bestraffing en ter vermaning. Maar dan had ik weer een ander woord er tegenin. Dat in de ziel werd gezegd, ja maar toch, Heere, u kunt dat. U geeft het niet aan iedereen, maar wilt u dat u het aan mij dan geven. En op een moment, toen het heel stil was, toen kwam ik als het ware in een soort, ja, hoe moet ik het noemen? Een soort visioen, laat het zomaar voor het gemak even noemen. En in dat visioen, daar zag ik de gang van de Borg en Middelaar naar Golgotha. En een grote intensiteit zag ik het als het ware in de geest gezien. Die joelende massa, de soldaten. En ik hoorde ook de eerste kruiswoord. Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. En toen werd ik de andere morgen wakker. En de andere morgen, ja, toen ben ik slaap gevallen. Gewoon in slaap gevallen. Ja, ja, man, dat maakt u mij niet blij. Toch is het zo. Ik heb met grote vrede nog gehoord dat de koning bad, vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ze wordt afgelopen. En de les die de Heer me daarin, voor zover ik dat menselijk kan bezien, gaf, wat ga je nou maar uit, jongen. Want al zou je aan de voet van het kruis zitten, dan zou je nog een spelletje dobbelen om een kleren. Verbeeld je maar niet. Verbeeld je maar niet. Ik vraag jij. Denk nou maar niet dat dat het is. Waarop je leven zou kunnen sparen. Wel nee. Dat is het niet. De grond ligt alleen maar in die dierbare borg. Niet door anders zijn verdoemd geweest. Wat je alles niet gehoord? Je sliep al. En in één ogenblik alsof het weg was. Gordijn viel. Slaap. Ik heb het ook nooit meer durven vragen. Ik zou u daarin ook weer op toeroepen. Nee. Nee. Heer, kan je wonderlijke dingen in het leven laten zien als het ware in het visioen, maar daar hoef je eigenlijk niet over te praten, want het is niet belangrijk. Heel alleen is het belangrijk, de Heer Jezus Christus, hij is belangrijk. En voor ons is dit de vraag, mogen we in hem geloven? Zijn we verwaardigd met het geloof in hem? Want daardoor behoren we tot zijn kerk, tot zijn gemeente, tot zijn lichaam. Daardoor vloeit de heilige zalfolie ook over mij. Laat niet de zondaar. Mag ik ook door het geloof de zoon van zijn vlees aanraken? En er gaat dat van hem kracht uitgaat, dat hij machtig is en gewillig om de zonde te vergeven.
En dan roept de zoon door het woord. Zoon of dochter. Wees wel gemoed, uw zonde zijn u vergeten.
Daar is de kern van de zaak. Daarom, geliefde christenen, mag ik zeggen. Ik hoop niet dat het u bezwaart dat ik u dit zeg. Wij willen niets wat van God is veroordelen. Maar dit is waar het over loopt. Biljam heeft zulke visioenen gezien. Dat hij begeerde de dood van hun te sterven. Maar hij is niet samen geworden. Het spreekwoord was Israël ook onder de profeten. Want de geest kwam op hem. En hij profeteerde. Hij raakte in geestvervoering. En zo zou hij door kunnen gaan. Maar. Wanneer de vraag gekomen was, geloof zij vrouw in hem, de enige profeet, priester en koning, Biljam, geloof zij in hem, dan had het fout geweest. Zie je niet? Hij zag in verwondering een star opgaan in Jacob. De God in. Dus hij zag ook daar, door die geest, zag hij de komende Messias, de verlosser. En hij zag daar zo veel in dat hij zag dat niet zijn machtelijk om dat grote plan God met Israël te vernietigen. Ik zal het doen. Hij heeft gegeven. Dan zullen ze gezegend zijn. En John Bennett. Daarom. God spreekt door het heilige evangelie. Tot zondaar. En daarom is het ook omdat ik door het geloof. Een lidmaat van gesteppen is. Je hebt een hoop zalverige en gezalfde mensen in eigen oog die niet geloven in de Heer Jezus Christus. Maar die stellen dat voorop. Onze zijn zo gezalfd. Tranen met tuin. De aandoeningen dit en aandoeningen dat. Maar vijandig van hem. Van het geloof in zijn naam. Kun je ineens over praten. Je kunt de naam amper noemen. Van deze zaal. Maar van Christus. Als je de naam uitgelezen noemen. Dan komt er al tegenstand. Een verzet. Maar wel zijn ze gevallen. Ja. Vanmorgen heb ik toch zitten om een stukje na. Kostelijk. Wel gevallen. Maar niet geloof in hem. Daarom is het zo juist wat hier staat, hè? Omdat ik door het geloof in een lidmaat van Christus en al van zij er zalven deelachtig ben. Alzo. Andere weg is er niet. Kijk, dat geloof dat ik nou daar zo omschrijven, nou, er is niks. Er is helemaal niets, er is totaal niets, geen kracht. Geutje wil groeien. Geen liefde wil bloeien, geen hoop wil zich uitrekken naar de levende God. Het is alles even dor en droog. En, ja nou, dat is onze kant. Wat zijn wij inderdaad? Wat zijn wij? Zijn wij? Als je gelooft, dan ben je dat. Dan geloof je dat ook. Je gaat Gods woord geloven. Van Genesis tot Openbaring. Dat wij de heerlijkheid God zijn. Nou, en zonder een lange geschiedenis, zonder een lang verhaal, zonder, ja, dat je dan kunt zeggen, nou, ze kregen het kracht, kreeg ik dit, of ze kregen het kracht, dat, je weet het niet. Daar komt nou de geest des geloofs die door het woord, die zit onder de bedieningen, onder het lezen van het woord. Daar komt dat woord. En ja, maar je moet niet denken dat je ongelovig kan zijn wanneer je dat wil. Daar sluit dat woord in. En die geest van dat woord legt de armen, strekt de armen naar u uit. Dat kan zo arm, zo dor, zo dood, zo menselijk zijn, zo vervloekelijk aan alle kanten. Daar gaat het allerheilig geloof. Weet dan. Daar strekt het zich naar hem uit. Daar is de verbinding met hem. Het kanaal. Daarom is het ook zo waar dat de goddeloze gerechtvaardigd worden om niets. En dat vijanden met hem verzoend worden. En dat we daarom als op ons plaats zijn, dan hoeven we niet te zeggen tegen iemand. Dan denk ik, nou dan moet je zitten, dan moet je zitten, dan moet je zo. En als ik nou op dat plekje ben, of als ik eens een dominee hoorde zeggen, ja, gaf je een had je al heel reeds het klaar afgedraaid op de preekje door. Maar toen opeens gezegd, ja, volgens, dan moet ik eerst even zeggen, als je daar dan bent, dan ben je nog niet op de helft. Nog niet op de helft. Dan denk je, stik met al je rommel, kwam jij er helemaal niet meer was. Kou dat er helemaal niet was, dat je nergens was. Want dat zie je dan toch dat dodelijke gevaar in. Van die hemelbeklimming, weet je wel, van stapje tot stapje. Nou, dit morgen, dat en langzaamaan, ja hoor, ik ben er. Dat dodelijke gevaar. En dat nou de prediking van evangelie en de werking van de Heilige Geest, die is niet zo. Die is juist hier om, die rolt alles op. En die zegt, als dat nu een verhaal voort is, oh nee, oh, het is fout hoor. Die kleurt het af. En wat de een dan op staat te bouwen, dat breekt de ander af. Dan zegt hij bijvoorbeeld, ja, als je op dat plek bent, dan heb ik de hang wel eens van de muur gekrabbeld. Getrokken in de koude trap. Dat is misleiding. Je moet zeggen, net waar ga ik je kop staan? Al springen we door het raam heen, dat baat je niet. Het is verloren. Het is afgelopen hoor. Maak maar geen koude drukte meer, het is verloren. Al kruis je vrienden stuk, baat je niet. God gelooft er toch niet meer in. God gelooft niet meer in ons. God gelooft alleen in zijn dierbare zoon en zijn volkomen offeranden. Maar dan ook alleen. Nou, dat was nou de troost voor afgedankte zondaren die steeds bij de voorkeur meer en meer in de afkeuring komen te zitten. Nou, we niet zo, want we hebben niets. Wat grote behaagdheid is. Maar als het gaat waarom ben je een christen, dan is het geen verhaaltje. Dan is het geen zalf. We zeggen, nou, als ik nou kijk naar die en naar die, dan mag ik toch wel zeggen dat er heel wat in mijn leven verandert. Nee hoor. Helemaal. Dan is het alleen maar omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. Ja, maar man, hoe kun je dat dan weten? Dat moet ik alleen maar uit geloof weten. Dat kun je alleen maar door het geloof weten. Ja, maar je moet toch wel wat hè? Nee, want dan heb je nog zoveel. Heb je twee handen vol en een heel hart vol met allerlei belevingen. Dan weet ik nog niet. Maar dan heb je rap zo leeg als ik weet niet wat. En lege handen en alles bij elkaar. Hè, zodat in de godsdienst heet dat eigenlijk. Nou ja, weet ik hoe het daar heet. Maar goed. Maar is dat dan zo? En je gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt niet. Dan heb je alles. Dan heb je alles. Kijk, dat is wel het grote geheim. Dat is wel iets, als je daar iets mag voorzien, dan zeg je, God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft mij de druk verricht. Want hij heeft ook van dat juk ontdekt. En hij heeft iets doen opklaren van het heilig, allerheilig evangelie. Ach, we zijn niet ver gekomen, maar ik hoop niet dat het u verdriet. Ik hoop dat het u niet verdriet.
En dat u en ik ook vergaat in mij over mijn eerste plaats niet altijd naar denken. Ik ben geen meester. Maar dan hoop ik dat wij het in zachtmoedigheid mogen horen. En dat we dienstbaar mogen zijn tot meerdere ontdekking in ons persoonlijk leven. Want die geest gekomen zijn, ze zal ontdekken, overtuigen, dat we in hem niet geloofd hebben. Dat in hem niet geloofd. In de Heer Jezus. Dan wordt het de grootste zonde in je leven. Dan zeg je, oh, ik heb heel wat gedaan in mijn leven. Stilletjes en misschien ook nog wel in het openbaar. Je kan misschien zeggen, ik heb gedanst, ik heb gefluisterd. Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Het is niet goed hoor. Nee. Maar dan ga je zeggen en dan ga je leren. Maar er is nog iets erg. Ik heb niet geloofd in hem die van de Vader gezonden is. Dat enige Godsgeschenk. En dat is de oorzaak. Want de Heer Jezus zegt. En de Heer zegt, is mijn oor doof? Is mijn hand verkort? Helemaal niet hoor. Dat ze niet zou kunnen redden. Is niet waar wat Jezus zei, ik ben niet gekomen om te oordelen. Maar om te behouden en om te zoeken en zalig te maken dat verloren. Is dat volkomen waar? Ja. Omdat we niet in zijn naam geloven. Dat wordt dan ook het struikelblok in je leven, wat als een steen, ze zeggen wel eens, iedereen heeft gewicht aan de klok en dat kan in één lijn uitwendig zijn gedaan, maar dat is het gewicht aan de klok van de hele kerk, hoofd voor hoofd. Dat verdoemelijke, niet geloven in de Heer Jezus Christus, want daaruit kunnen ze alles herleiden. Al hun ellende geven, alle dwaasheden, omdat ik niet geloof in hem. Daarom gaan ze stilletjes vragen. Koop wij net als tanden ook. Heere in de hemel, geef dat wij en onze kindertjes alleen in u mogen geloven. Die zullen zalig worden. Onherroepelijk. Blijf daarbij. Denk er nog eens over na. Waarom word ik een christen genaamd? Omdat ik door het geloof alleen een lidmaat van Christus ben. Dat wil zeggen, ik kan het niet concluderen. Ik kan niet zeggen, nou, ik zal even een portemonnee pakken. Of zal ik even een boekje pakken. En ik heb het in opgeschreven hoe het met mij gegaan is en wat ik allemaal zo. Nee. Maar dat lidmaat ben ik door het geloof alleen.